Namens de kerkraad gemeente wordt u het volgende bekendgemaakt. Op de dankdag van aanstaande woensdag hoopt u voor te gaan dominee A. van Heteren van Urk. De diensten vangen aan om 14:30 en om 19:00. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee K. Visser van Barendrecht. De collecten zijn de volgende. Vandaag de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. Op dankdag is er 1 collecte bestemd voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. En de tweede collecte is een extra collecte voor hulp aan Pakistan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten we samen deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen van Psalm 99, het eerste en het tweede vers. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. Psalm 99, vers 1 en vers 2. We stellen ons gemeente voor Gods heilige wet in de 10 geboden. En in aansluiting daarbij zingen we van Psalm 119 het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet. Psalm 119, het 8e vers, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing vanochtend, gemeente, is uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jeremia, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 13 en 29 tot en met 37. Jeremia 2, vers 1 tot en met 13, en dan lezen we verder vanaf vers 29 tot het einde. Daar luidt het woord van God. En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de Heere. Ik gedenk aan de weldadigheid uwer jeugd, aan de liefde uwer ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn in onbezaaid land. Israël was de Heere een heiligheid, de eerstelingen zijn er inkomsten. Allen die hem opaten werden voor schuldig gehouden, kwaad kwam hun over, spreekt de Heere. Hoort des Heeren woord, gij huis van Jacob, en alle geslachten van het huis Israël, zo zegt de Heere: wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden, dat zij verre van mij geweken zijn, en hebben de ijdelheid nagewandeld, en ze zijn ijdel geworden. En ze zeiden niet: waar is de Heere die ons opvoerde uit Egypteland, die ons leidde in de woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw des doods, in een land waar niemand doorging en waar geen mens woonde. En ik bracht u in een vruchtbaar land, om de vrucht van hetzelfde en het goede ervan te eten. Maar toen gij daarin kwaamt, verontreinigdet gij mijn land en steldet mijn erfenis tot een gruwel. De priesters zeiden niet: waar is de Heere? En die de wet handelden, kenden mij niet. En de herders overtraden tegen mij. En de profeten profeteerden door Baal en wandelden naar dingen die geen nut doen. Daarom zal ik nog met uw lieden twisten, spreekt de Heere. Ja, met uw kindskinderen zal ik twisten. Want gaat over in de eilanden der Geteers en ziet toe. En zend naar Kedar en merkt er wel op en ziet of diesgelijks geschiet zij. Heeft ook een volk de goden veranderd, hoewel dezelfde geen goden zijn? Nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de Heere, want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader des levenden waters, hebben ze verlaten, om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken, die geen water houden. En dan vanaf vers 29... Waarom twist gij tegen mij? Gij hebt allen tegen mij overtreden, spreekt de Heere. Te vergeefs heb ik uw kinderen geslagen, zij hebben de tucht niet aangenomen. Uw lieder zwaard heeft uw profeten verteerd als een verdervende leeuw. O geslacht, aanmerkt toch gij lieden des Heeren woord. Ben ik voor Israël een woestijn geweest? Of een land der uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk: wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar binselen. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal. Wat maakt gij uw weg goed, daar gij boelering zoekt? Waarom gij ook de boosste hoeren uw wegen geleerd hebt? Ja, het bloed van de zielen der onschuldigen, o driftigen, is in uw zomen gevonden. Ik heb dat niet met opgraven gevonden, maar aan alle die. Nog zegt gij zeker: ik ben onschuldig. Zijn toorn is immers van mij afgekeerd. Ziet, ik zal met u rechten, omdat gij zegt: ik heb niet gezondigd. Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg? Gij zult ook van Egypte beschaamd worden, gelijk als gij van Assur beschaamd zijt. Gij zult ook van hier uitgaan met uw handen op uw hoofd, want de Heere heeft al uw vertrouwen verworpen, zodat gij daarmee niet zult gedijen. Tot zover onze schriftlezing voor vanochtend. Wij zoeken samen Gods aangezicht in de gebeden en wij doen ook voorbeden voor broeder J. Holleman, die nog in het ziekenhuis in Dirksland ligt. Voor zuster A. Koert, vroeg in de wei, met wie het contact heel moeilijk is, die ook in Dirksland in het ziekenhuis ligt. En wij bidden voor zuster Woudy Driessen, die deze week een operatie moet ondergaan. Laten wij samen bidden. Heere in de hemel, als we naderen voor uw heilig aangezicht, voor uw troon, nadat we zojuist uw wet hebben gehoord, dan kunnen we dat alleen maar doen met grote verwondering dat u in uw woord zegt dat u de gebeden hoort. Want Heere, als we uw wet toch werkelijk gehoord hebben en we bidden u dat dat zo mag zijn, dan staan we schuldig tegenover u, de heilige God. En u bent zo heilig dat u de zonde niet door de vingers ziet. Heere, hoe zouden wij voor u de Heere kunnen naderen? Wat zouden we kunnen zeggen? Wat kunnen we aanvoeren vanochtend? Nochtans, Heere, naderen we voor uw aangezicht. Omdat u het ons gebiedt. En omdat u die God bent die nog steeds zondaren ontvangt. En we willen u bidden en smeken vanochtend. Wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus? Want anders wordt er geen gebed van ons verhoord. Heere, we danken u dat u ons vanochtend ontvangt in uw huis. Ook dat hadden we niet verdiend. Het is een wonder dat u uw huis voor ons liet openzetten en dat we hier een plek mogen hebben onder uw woord om te horen wat u van uw kant tot ons te zeggen hebt. En we bidden u, Heere, dat u ook geven wilt dat we het beleven mogen wat een wonder dat is. Dat u ons die genade schenkt. Dat we onszelf leren kennen bij het licht van uw woord. Bij het licht van uw wet. Als mensen die geen rechten hebben bij u. Als mensen die alles hebben verspeeld en verzonden. En die alleen hopen kunnen op het woord van uw genade. Heer, brengt u ons daar vanochtend. Voor het eerst of opnieuw. En wilt u ons tonen door het woord van vanochtend, dat scherpe woord van de profeet Jeremia, dat wij mensen zijn die, als u ons aan onszelf overlaat, u de Heere steeds vergeten en de afgoden nawandelen. Heere, geeft u dat dat niet alleen iets mag zijn dat we met ons hoofd wel toestemmen en met ons verstand wel kunnen begrijpen misschien, al is het dan ook moeilijk. Maar geef dat het de beleving mag zijn van ons hart. En brengt u ons in een stuk verootmoediging voor u de Heere. En Heere, schenkt u ons dan ook dat woord van uw genade. Dat er verzoening, verlossing, ja leven te vinden is in de Heere Jezus Christus. De bron van het levende water. En wie alles te vinden is wat een zondaar nodig heeft. Ja, Heere, schenkt u ook dat. U kent ons, u weet hoe we tegenover u de Heere staan. Of we nog onbekeerd zijn, ondanks al die keren dat u ons hebt opgezocht met de roepstem van uw genade, met de roepstem van uw wet die ons zegt dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn, maar dat we bekeerd moeten worden. Heere, als we zo nog zijn, onbekeerd, wilt u ons dan vanochtend stilzetten en doen blikken in de spiegel van uw woord en ons eerlijk maken vanochtend en ons zo aan uw voeten brengen, eerlijk gemaakt, zondaar gemaakt voor u. Heere, u weet het ook, als juist dat onze moeite is. Dat we weten dat we bekeerd moeten worden en we zoeken wel zo op onze manieren die we daarvoor hebben, maar we hebben het idee dat we u niet vinden kunnen. Heere, u kunt ons toch wel vinden. En we bidden u dat u vanochtend door uw woord ons opzoeken wilt, ons ontmoeten wilt en ons tonen wilt dat als wij u niet zoeken en niet vinden kunnen, dat u dat wel kunt En dat u die God bent die dat graag doet. U weet het ook, Heere, als we u kennen mogen. Wilt u ons dan vanochtend verder onderwijs geven vanuit uw woord? Want ook uw kinderen zijn toch zo vaak mensen die u vergeten. U de God van hun leven. U de God van hun heil. Heere, wilt u ons zo allen datgene geven wat we nodig hebben vanochtend? Zegent u ons. Bewaart u ons ervoor dat onze gedachten zouden afdwalen naar wat dan ook. Iets uit de afgelopen week of iets uit de komende week. Maar richt u ons op uw woord alleen. Zegent u de kinderen in de kerk. Wilt u geven dat de boodschap van vanochtend helder en eenvoudig mag zijn, zodat ook de kinderen er iets van mee mogen nemen. Ja, meer nog, dat ook de kinderen, zo jong als ze zijn, uw genade mogen ontvangen. Want Heere, we zijn toch nooit te klein om bekeerd te worden. Al kunnen we te groot zijn. Zorgt u zo voor ons allemaal. U weet wie hier zit. Met moeite en met zorg. Of met een vreugde die ons helemaal overstelpt. Wilt u geven dat we ermee bij u de Heere terecht mogen komen? En zegent u ons. Zegent u Heere ook hem die u roept om uw woord te verkondigen. Niemand kan dat toch van zichzelf. Wilt u uw geest schenken. Zodat dat woord van u ook werkelijk uw woord is. Niet maar wat mensenwoord. En geef dat zijn hart en zijn mond vervuld mogen zijn met de liefde van Christus. Zodat alles in deze dienst, ons spreken, ons bidden, ons zingen, mag uitlopen op de eer van uw naam. Want Heere, u bent het toch zo waard dat we u de Heere zouden gedenken, loven en prijzen tot in eeuwigheid. Heere, als we tot u naderen in het gebed, dan willen we u ook de noden van de gemeente voorleggen. En we bidden u voor broeder J. Holleman die in het ziekenhuis ligt. We bidden u dat u zich over hem ontfermt. Voor hem zorgen wilt in de avond van zijn leven. En geven wilt dat hij alles in uw hand mag geven. Waar het goed is. En dat hij zo daar zijn mag in het ziekenhuis. Niet afhankelijk van mensen, maar van u de Heere alleen. We dragen aan u op, zuster Koert vroeg in de wei. Heere, wij kunnen haar moeilijk bereiken. En het contact gaat maar heel moeizaam. Maar u kunt haar bereiken. En we bidden u dat u dat ook doet. En dat u uw vleugels over haar uitstrekt. En geven wilt dat ze het ook bij u de Heere zoeken mag. We dragen aan u op, Heere zuster. Wou die Driessen die in de komende week een operatie moet ondergaan, waar ook de nodige spanningen aan kleven. We bidden u dat u het goed wilt maken. Geven wilt dat de operatie slagen mag en dat het mee mag vallen. Geeft u de doktoren wijsheid. En geeft u onze zuster afhankelijkheid. Heere, we bidden niet alleen voor onszelf. We dragen aan u op al diegenen die vanochtend zijn samengekomen of nog zullen samenkomen rondom uw woord in uw huis. In het bijzonder bidden we u voor de vervolgde kerk. Diegenen die vanochtend niet in het openbaar in een gebouw bijeen kunnen komen omdat hun regering dat verbiedt, maar die buiten in het veld samen moeten komen, die misschien in de gevangenis zitten en wier Bijbel is afgenomen. Zorgt u voor hen. Vertroost u hen en geeft u hen, als ze moeten lijden voor uw naam, dat ze staande zullen blijven in het getuigenis van uw naam. We bidden u, Heere, ook voor uw kerk in ons werelddeel. Europa. Waar de ontkerkelijking nog steeds doorgaat. Waar de mensen het zo goed hebben dat ze naar u de Heere niet vragen en denken dat ze het allemaal zelf wel kunnen maken. We bidden u, Heere, dat er een opwekking mag komen in onze tijd. Dan bidden we om wat groots. Maar u bent toch die God die grote dingen hebt gedaan in het verleden en die nog bij machten bent om grote dingen te doen in het heden. En daarom bidden we u. Opent u, Heere, de ogen van de mensen. Zodat ze zien hoe leeg en hoe voos het leven is zonder u. Zodat ze zien dat ze schuldig staan tegenover u, de levende God. En dat er voor die schuld betaald moet worden. Ja, Heere, bouwt u zo uw kerk vandaag. Breidt u uw koninkrijk uit. Over heel de aarde. Zodat uw naam wordt verheerlijkt. Geef, Heere, dat dat ook in deze dienst gebeuren mag. Dat uw naam, Heere Jezus Christus, wordt verhoogd. Omdat u het zo waard bent om geprezen te worden. U die uw leven overhad voor verloren zondaren. U die vroeg naar wie... naar u niet vroeg. We bidden u, Heere, dat u dat geven wilt. Dat alles uitloopt op de eer van uw naam. Zegent u ons zo. Hoort u onze gebeden. Niet om iets van ons, niet om iets uit ons. Maar enkel en alleen om Christus wil. Uw Zoon, de Heer. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om de Heer u te dienen met uw gaven. En bij de inzameling van de gaven zingen we van Psalm 106, de versen 7, 8 en 12. Psalm 106, 7, 8 en 12 bij de inzameling van de gaven. Onze tekst voor vanochtend, gemeente, vindt u in Jeremia 2, het 32e vers. Jeremia 2, vers 32. Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar binselen. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal. Straks na het amen van de prediking zingen we uit Psalm 98, het tweede vers. Psalm 98, vers 2 na de prediking. Gemeente, een jonge man komt op zijn trouwdag keurig in trouwpak aan bij het huis van zijn bruid. Hij loopt naar de deur toe en gespannen, maar blij dat het eindelijk de grote dag is, belt hij aan. En hij hoort binnen wat gestommel, daar komt ze aan. Is het mogelijk dat als zijn aanstaande vrouw, zijn bruid, de deur open doet, dat ze open doet en zegt, nou ben ik helemaal vergeten om me mooi te maken voor deze dag. Ze heeft er gewone kleren aan. Ze is vergeten om haar trouwjurk aan te doen. Die jurk die ze maanden tevoren heeft uitgezocht, het moest de mooiste zijn en er werd tijd in geïnvesteerd. Moest daarna nog een paar keer gepast worden en toen was die het helemaal. Zou het kunnen dat ze die jurk vergeet aan te doen op die grote dag? Natuurlijk niet. Zoiets komt toch niet voor? Op die grote dag vergeet je zeker niet je mooiste kleren aan te doen. Dat is het beeld dat onze tekst gebruikt. En de Heere zegt, als het nou al zo onwaarschijnlijk is dat een bruid haar versiering vergeet, hoe is het dan mogelijk dat mijn volk mij vergeet? Mij, het sieraad van Israël. Mij, het beste wat Israël heeft, het mooiste wat Israël heeft. En toch, God vergeten. Thema van de prediking van vanochtend. God vergeten. We zien drie dingen. Allereerst dat het volk God vergeet. Dus met nadruk op het vergeten. In de tweede plaats dat het volk God vergeet. Dus met nadruk op God. En in de derde plaats dat God zijn volk niet vergeet. God vergeten. In de eerste plaats zien we dat het volk God vergeet. Vervolgens dat het volk God vergeet. En in de derde plaats dat God zijn volk niet vergeet. Het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben, gemeente, maakt deel uit van een van de vroegste profetieën van Jeremia, die opgetekend staan in zowel hoofdstuk 2 als hoofdstuk 3 van zijn profetie. En het is een boetprofetie. Het is een profetie waarin hij Israël en Juda krachtig vermaand. Hoe komt het zo dat Jeremia tot deze profetie komt? Wel, de concrete aanleiding is een groepje mensen dat zich bij Jeremia meldt om verhaal te komen halen. Het zijn afstammelingen van mensen uit het Noordrijk, uit Israël. Jeremia profeteert in het Zuidrijk, in Juda, het tweestammenrijk. Ongeveer 100 jaar nadat het tienstammenrijk Israël in ballingschap is gevoerd. En in die tijd dat Israël in ballingschap werd gevoerd, zijn er niet alleen veel mensen naar Assyrië meegevoerd, maar zijn er ook heel wat mensen gevlucht naar het Zuidrijk, naar Juda. En nu, 100 jaar later komen de kleinkinderen of achterkleinkinderen van die mensen bij de profeet Jeremia met een aanklacht. Een aanklacht tegen de Heere. Want, zeggen ze, de Heere heeft niet voor dat tienstammenrijk gezorgd. De Heere was Israël vergeten. En hij heeft ze aan hun lot overgelaten. Dat is de aanklacht. En Jeremia's profetie is een reactie op die aanklacht. En daarom schrijft Jeremia, zegt Jeremia, dat het nou precies andersom is. Dat niet de Heere zijn volk was vergeten en had verlaten, maar dat Israël de Heere had verlaten en was vergeten. En dat ze daarom in ballingschap werden gevoerd. En als Jeremia dan profeteert, dan heeft hij het niet alleen tegen dat groepje mensen dat zich bij hem meldt, maar dan verbreedt hij zijn profetie ook tot heel Israël en Juda. Want in zijn dagen ziet Jeremia in dat tweestammenrijk Juda precies hetzelfde gebeuren als er 100 jaar geleden in het tienstammenrijk Israël gebeurd was. De mensen gaan de afgoden dienen. En de mensen steunen niet meer op de Heere, maar ze steunen op Egypte, op Assyrië, op hun afgoden. En zo vergeten ze de Heere. En daarom, vers 29, zegt Jeremia dat Israël geen enkel recht heeft om met de Heere in het gericht te gaan, te twisten. Waarom twist gij tegen mij? Het is andersom. Gij hebt allen tegen mij overtreden, spreekt de Heere. Zij zelf worden voor het gericht gedaagd. De Heere is niet degene die aangeklaagd moet worden, maar hij keert het om. En die mensen die dachten dat ze hun recht kwamen halen, ze staan nu zelf in de beklaagdenbank. En de Heere houdt het ze voor. Hij betuigt in vers 31 zijn onschuld. Hij zegt het. Ben ik voor Israël soms een woestijn geweest? Een woestijn, dat betekent dorheid, doodsheid. Is de Heere zo voor Israël geweest? Nee, zeker niet. Hij is niet voor hen als een woestijn geweest. Hij heeft ze juist uit de woestijn geleid naar een land dat van melk en honing vloeit. Waar overvloed is. Waar het goed is om te leven. Zo is de Heere geweest. Niet als een woestijn. Of ben ik soms, zegt de Heere, als een land van uiterste donkerheid geweest? Wel nee, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. God is een licht en er is geen duisternis in hem. En door die vragen toont de Heere aan hoe hij is geweest voor Israël. Hij heeft voor hen gezorgd. Op alle mogelijke manieren. En dan komt de aanklacht. Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen. Wij zijn heren. Dat betekent, wij zijn onafhankelijk. We hebben met de heren niks meer te maken. We zullen niet meer naar de heren toe gaan. We stippelen onze eigen weg wel uit. Hoe kunnen ze dat ooit zeggen? Als de Heere zo goed voor hen geweest is. Als de Heere zo voor hen gezorgd heeft. Wat een ondankbaarheid is dat. En als de Heere zo bezig is, bij monden van de profeet Jeremia, dat volk aan te klagen, begint hij ook over hen te klagen. En dat is onze tekst. Mijn volk heeft mij vergeten. Dagen zonder getal. Vergeten. Wat is dat? Wel, op het eerste gezicht denken we precies te weten, denk ik, wat dat woord betekent. Dat weten de jongens en meisjes in de kerk ook. Je gaat ergens naartoe terwijl het regent. Je neemt je paraplu mee, doet hem op. Maar als je terugkomt, dan is het mooi weer en je vergeet je paraplu. Dat is vergeten. Dat is een vergeten uit verstrooidheid, omdat je er niet aan denkt. En we kennen ook een andere manier van vergeten. Een vergeten omdat het iets heel lang geleden is. Als u of jij lang geleden ergens bent geweest en toen kon je er prima de weg vinden, maar nu, zo lange tijd daarna, ben je het vergeten. Dat kan. Wel, die twee soorten vergeten kennen wij. Vergeten uit verstrooidheid, die paraplu. En vergeten omdat het nou eenmaal zo lang geleden is. Maar dat vergeten in onze tekst gaat nog een stuk dieper. Als we zien dat in dit hele hoofdstuk de profeet de verhouding tussen de Heere en zijn volk tekent als een huwelijksverhouding. Als een man, de Heere, met zijn vrouw, Israël. En als in die verhouding vergeten wordt. Als een vrouw haar wettige man vergeet. Dat is geen verstrooidheid. Dat is geen vergeten omdat het nu eenmaal zo lang geleden is. Maar dat is boosaardig en moedwillig vergeten. De herinnering uitwissen. Tegen beter weten in. Dat is hier aan de orde. Israël is als een vrouw die steeds overspel pleegt. Als ze zich niet houdt aan haar wettige man, de Heere, maar het steeds bij de afgoden zoekt. Dat is het vergeten hier. En dat vergeten, dat is bondsbreuk. Een verbreken van het verbond dat Israël met de Heere had, dat de Heere met Israël gemaakt had. En daar waren ze al tegen gewaarschuwd. In het boek Deuteronomium, een Bijbelboek dat op veel punten op de profetie van Jeremia lijkt, had Mozes Israël al gewaarschuwd, nog voordat ze het beloofde land ingingen. In hoofdstuk 6 had hij gezegd, als je nou straks komt in dat land dat van melk en honing vloeit, en je hebt daar wijngaarden die je niet hebt aangelegd, en je ontvangt een huis dat jij niet hebt gebouwd, waak er dan voor dat je de Heere niet vergeet. Vergeten als een verbreken van het verbond met de Heere. Israël moest de Heere niet vergeten, had Mozes al gezegd, maar moest de Heere gedenken. Gedenken, wat is dat? Dat is niet alleen dat je je de Heere herinnert, maar dat is meer iets van het hart dan van het geheugen. Gedenken van de daden van de Heere, dat is dat ze present zijn. Dat je eruit leeft, uit wie de Heere is. Dat is de bedoeling. En zo zien we wat de precieze betekenis van dat woord vergeten is in onze tekst. Vergeten in onze tekst staat niet tegenover onthouden. Met je hoofd. Maar vergeten in onze tekst is het tegendeel van gedenken. Met het hart en met heel het leven dicht bij de Heere leven. En leven uit wie Hij is. En dan zien we wat het betekent. Vergeten betekent dat de Heer je ten diepste koud laat. Dat kan langzamerhand gaan. Dat betekent niet dat je niks met de Heere te maken wilt hebben. Maar dat langzaamaan de Heere naar de marge verschuift. Een voorbeeld, wel denkt u aan die mensen die daar bij Jeremia komen. Dat zijn geen mensen die onverschillig staan tegenover de Heere. Als dat zo was, dan zouden ze niet bij Jeremia zijn gekomen met een aanklacht tegen de Heere. Maar dan zouden ze geen aandacht hebben geschonken aan wie de Heere is. Maar ze hechten daar belang aan. Maar toch zijn ze de Heere vergeten. De Heere is slechts aanwezig aan de rand van hun aandacht. Aan de rand van hun tijd. Aan de rand van hun leven. Dat is de Heere vergeten. Wel, zou dat ook onder ons kunnen voorkomen? God vergeten. Onder ons. In de kerk. In de kerk waar het de bedoeling is dat als gemeente, maar ook ieder persoonlijk leert om de Heere te gedenken. Omdat je de Heere leert kennen. Daar gaat het om. Maar juist in de kerk kun je de Heere vergeten. De Heere klaagt in onze tekst niet heidenen aan die niks van de Heere weten en die hem daarom ook niet kunnen vergeten. Die geen verbond met de Heere hebben. Maar hij klaagt juist het verbondsvolk Israël en Juda aan. Tegenwoordig zouden we zeggen, hij klaagt kerkmensen aan. Immers u en jij en ik, we hebben toch een verbond met de Heere, dat hij met ons gesloten heeft in de doop. Waar hij zijn naam aan de onze verbond. En juist dan kun je de Heere vergeten. Leven alsof de Heere er niet toe doet. Juist dan, terwijl je een gedoopt voorhoofd hebt, kun je leven zonder de Heere. En daarom die vraag, vergeet u, vergeet jij de Heere soms? Je gaat naar de kerk en je doet mee. En je bent er op een bepaalde manier ook wel bij betrokken. En dan kun je toch de Heere vergeten. Doordat je niet leeft in die levende omgang met hem. In dat gedenken van wie de Heere is en van wat zijn daden zijn. Van nature vergeten we de Heere allemaal. Al heeft de Heere ook zijn verbond met ons gesloten. Verbond van de genade. Vergeten we het. Leven we eraan voorbij, zijn we ongehoorzame kinderen van het verbond. De apostel Paulus schrijft het immers, er is niemand die God zoekt, ook niet één. En dat is zoveel erger als we behoren mogen tot dat verbondsvolk. Wat een aanklacht is het dan. Als de Heere zijn naam op je voorhoofd heeft geschreven en je leeft alsof dat geen verschil maakt. En je leeft als een onbekeerd mens voort zonder de Heere echt nodig te hebben. Erg is dat. En wat is het nodig dat de Heere ons daaraan ontdekt? Want als de Heere ons daar de ogen niet voor opent, dan geloven we het ook nog niet eens. Dan vinden we onszelf best godsdienstig en dan, ja, dan doen we toch wat we kunnen. De Heere vergeten? Ja, zo noemt de Heere het. Als hij ons hart niet heeft. Zo noemt de Heere het. Als je wel in de kerk zit en wel meedoet. Maar je hart is niet voor de Heere. Dan heet dat vergeten. Wat erg is dat? Waarom is dat erg? Wel omdat dit volk God vergeet. Ze vergeten niet zomaar iemand, maar ze vergeten de enige, de levende God. En dat is het enige waardevolle wat er aan heel Israël is. Wat heeft Israël en wat heeft Juda voor aantrekkelijks? Zo'n klein staatje in het Midden-Oosten, politiek niet bijzonder machtig. Economisch stelt het niet zoveel voor. Cultureel niet zo bijzonder. Wat heeft Israël voor bijzonders? Wel één ding. Dat verbond met de levende God. Israël en Juda hebben een God die leeft. Niet een beeld van hout of van steen zoals de volken om hen heen. Maar de levende God. Dat is het enige wat er aantrekkelijk is aan Israël. En die enige God, die levende God, heeft zijn oog laten vallen. Niet op een machtige staat als Assyrië of als Egypte. Maar zijn oog laten vallen op Israël. En Juda. Om daar zijn tempel te geven. Om daar zijn dienst te laten plaatsvinden. Dat slavenvolk heeft hij uitgekozen. En hij heeft ze bevrijd uit de slavernij, door de woestijn gevoerd. En hij heeft de machtige Egyptenaars beschaamd doen staan. En hij heeft ze uitgeleid door een machtige hand en een uitgestrekte arm. En geleid naar dat land, vloeiend van melk en honing. Wat een Heere is hij. En nota bene die God. Zo'n Heere. Vergeten ze. En aan hem gaan ze voorbij. Wat een dwaasheid. Om die dwaasheid te onderstrepen gebruikt de profeet dat beeld waar we de preek mee begonnen. Is het mogelijk dat een jonge dame haar sieraden vergeet? Het gaat hier om een jonge vrouw die van haar aanstaande man een sieraad heeft gekregen. Een ketting of iets dergelijks. Om te dragen op de bruiloftsdag. Iets heel bijzonders. Iets heel speciaals. Daar heeft hij voor gespaard. En hij heeft het haar gegeven en gezegd: alsjeblieft, dat is voor onze trouwdag. Zou ze het kunnen vergeten? Zou een bruid haar bindselen kunnen vergeten? Er staat een woord dat zoiets betekent als een gordel. Een brede pronkgordel die een Israëlitische bruid droeg. Ook van haar aanstaande man gekregen. Was vaak het mooiste onderdeel van de bruiloftskleding. Zou het kunnen dat ze dat vergeet? Natuurlijk niet. En toch, zegt de Heere, is mijn volk mij vergeten dagen zonder getal. Waarom zegt de Heere dat zo? Wel, omdat hij het sieraad van Israël is. Hij is het mooiste wat Israël heeft. Hij is wat de pronkgordel is voor een Israëlitische bruid. Hij is wat dat sieraad is voor die aanstaande bruid, wat ze van haar aanstaande man gekregen heeft. De Heere van Israël, die God van Israël. Is het waard om, mag ik het zo zeggen, om mee te pronken. Om aan alle volken om Israël heen te tonen. Deze God is onze God. Kijk eens, wat een machtige Heere hij is. Zelfs de machtige superstaat Egypte kon niet tegen deze God op. Kijk eens hoe trouw hij is. Want telkens als wij Israël en Juda ontrouw waren, bleef hij ons trouw. Kijk eens hoe genadig hij is. Wij hebben het niet verdiend dat hij voor ons zorgt. En toch schaamt hij zich niet om onze God te zijn. Vers 11 zegt het, hij is de eer van Israël. En die eer is er om hoog gehouden te worden. En daarom zou het niet meer dan gepast zijn, net als die Israëlitische bruid die natuurlijk haar pronkgordel draagt, dat Israël de Heere hoog zou houden en de volken eromheen zou wijzen op wie de Heere is. Maar dat doen ze niet. Sterker nog, ze ruilen hem in. Voor beelden van hout en van steen. Ongehoord. En de Heere zegt het in vers 11. Dat komt nergens voor. Heeft ook een volk de goden veranderd? Al zijn het helemaal geen goden. Maar de heidenen houden vast aan hun afgoden. Die ruilen ze niet in. Maar nu heeft Israël een God die leeft. En dan gaan ze die God inruilen voor goden van hout en van steen. De springader van het levende water. Ruilen ze in voor wat bakken die ze zelf hebben uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. Wat een dwaasheid. Om de Heere weg te doen. Voor wat niks waard is. Hoe is het mogelijk dat je zo'n God vergeet? Stelt u het zich voor, misschien vindt u het een vreemd voorbeeld. Dat elke 100 meter weg in Nederland, dat er naast een grote foto van koningin Beatrix zou staan. En in elke kamer van elk huis ook zo'n foto. Kun je dan de koningin vergeten? Al zou je het willen, het lukt je niet eens. Hoe is het dan mogelijk dat je de Heere vergeet? Die God die zijn naam heeft uitgeschreven in al zijn werken. Niet om de 100 meter, maar op elke centimeter. Hoe is het mogelijk dat je deze God vergeet? De adem in uw neus komt van hem. Het brood dat u vanochtend at, zijn gave. Wat er op de akker groeit, komt allemaal bij hem vandaan. Al wat we hebben, al wat we zijn, afkomstig van hem. En dan vergeten. De gever van dat alles vergeten. Vreselijk is dat. Vreselijk bij Israël, vreselijk bij ons. Wat kon de Heere meer doen om ons hem niet te laten vergeten? Want hij schrijft zijn naam niet alleen uit in zijn schepping, maar hij brengt u ook van week tot week onder zijn woord. Dat u oproept om u te bekeren tot deze God. Om zijn daden te gedenken. En dan God vergeten. Hij geeft u zijn woord om te lezen. Ja, al wat u hebt komt van hem. Hoe kun je dan de Heere vergeten? Ja, dat is nou de zonde. Dat is nou de zonde. Adam is ermee begonnen. Al wat hij had, had hij van de Heere gekregen, persoonlijk ontvangen. En hij vergat de Heere. Ja, vergeten, niet dat de Heere uit zijn herinnering was, maar vergeten in de zin dat de Heere uit zijn hart was. Dat is de zonde en dat is de zonde nog steeds. Hem vergeten dagen zonder getal. Die Heere die het leven ons biedt. En we kiezen liever de dood. Die Heere die ons nodigt tot de fonteinen van het heil, het levende water, de Heere Jezus Christus. En van onszelf houden we liever gebroken bakken uit, om onszelf een beetje in leven te proberen houden. Terwijl we het weten dat buiten de Heere Jezus Christus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. God vergeten. Je kon maar beter je beste vrienden vergeten. Niet dat je dat nou per se hoeft te doen. Je kon maar beter je eigen kinderen vergeten. Je lieve man, je lieve vrouw. Moet je niet doen natuurlijk. Maar dat kon je nog beter doen dan dat je de levende God vergeet. Wat een dwaasheid. Wat een zonde. Maar ook wat een gebrek aan liefde en aan dankbaarheid. Hoort u wel hoe de Heer het hier zegt? Mijn volk heeft mij vergeten. mijn volk mij vergeten. Dat is wat. Dat is wat. Proeft u de liefde die daarin zit van de Heere die zijn volk niet kwijt wil? Dagen zonder getal, zegt de Heere, zijn ze mij vergeten. Het is alsof de Heere zegt, met eerbied gesproken, maar het is het beeld dat de profeet gebruikt, dat hij de dagen heeft zitten tellen hoe lang het zou duren voordat zijn volk naar hem zou vragen. En die dagen die zijn niet meer te tellen. Dagen zonder getal, wat een aanklacht. Aanklacht ook aan u, aan jou. En aan mij. God vergeten. Omdat we wel een stuk godsdienst hebben, maar het is een godsdienst zonder God. We herinneren ons de Heere wel, maar hij heeft geen plaats in ons hart. En je leeft aan de Heere voorbij. Dag in, dag uit. Terwijl je wel allerlei godsdienstige dingen doet, maar ten diepste aan de Heere voorbij leven en God vergeten. Jongelui, natuurlijk vergeet je niet om in de spiegel te kijken voordat je naar buiten gaat. Hoe zie ik eruit? Dat is belangrijk. Maar kun je dan wel vergeten om in de spiegel van Gods wet te kijken? Hoe je daarin eruit ziet. Niet maar voordat je naar buiten gaat, maar voordat je in de eeuwigheid de levende God ontmoet. Natuurlijk vergeten we niet om van koopjes te profiteren en goede spullen te kopen. Maar vergeten we wel om de klederen des heils en de ogenzalf van de Heere Jezus Christus te kopen. Om niet gratis. En we horen het wel dat de Heere een rechter is en dat we een schuld hebben bij de Heere. En dat die schuld betaald moet worden. Maar je hoort het en je vergeet het weer. En eigenlijk is het saldo van je bankrekening belangrijker dan die schuld die je bij God hebt. Dat is God vergeten. Nee, niet terwijl de Heere u vergeet hoor. Terwijl de Heere u steeds opzoekt met zijn woord. Terwijl de Heere u steeds nodig tot zijn heil. En dan God vergeten. Hoe komt dat? Dat komt omdat je geen waarde in deze Heere ziet. Omdat je, net als dat volk Israël, bereid bent hem in te ruilen voor iets wat helemaal niks waard is. De Heere is voor u, voor jou dan nog niet die parel van grote waarde. Waarvan die parelkoopman zegt, die is alles waard. Dan geef ik alles wat ik heb, geef ik desnoods weg als ik die parel maar heb. Dan is de Heere nog niet zo voor u geworden. Zie vanochtend alstublieft dus hoe dwaas dat is. Dat je je met van alles en nog wat bezighoudt, wat belangrijk lijkt en wat soms ook wel belangrijk is. Maar zet het nou eens af tegen het belang van het kennen van de levende God. Dan is hij het toch om wie het gaat. Dan zeg je toch, ik moet die Heere hebben, want anders dan heb ik niks. Ja, wat een zegen is dat. Als de Heere ons daaraan ontdekt. Dat je de Heere nodig hebt. Dat je hem niet missen kunt. Mijn volk heeft mij vergeten. Geldt niet alleen van het verbondsvolk in het algemeen, maar dat geldt ook van diegenen die echte kinderen van God mogen zijn en die de Heere persoonlijk hebben leren kennen. En dan is het nog veel erger. U, jij, die de Heere hebt leren kennen als die God die recht had op je dood. En je viel hem te voet. En je mocht de hand leggen op de Heere Jezus Christus. En in hem de zaligheid vinden. Alles vinden wat er nodig is voor de tijd en voor de eeuwigheid. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. En dan de Heere vergeten. Kan dat? Ja, dat kan. Het is haast onmogelijk, zou je zeggen. Maar als je nou je eigen hart kent, dan zeg je het is helaas niet onmogelijk. U die de Heere kent, hoeveel dagen is het geleden sinds u gedenken mocht wie de Heere voor u is? Hoeveel dagen? Of zijn het inmiddels dagen zonder getal? Deze tekst is ook van toepassing op kinderen van God die verachterd zijn in de genade. Die teruggegleden zijn in de wereld, in iets van hun eigen ik. Juist u die de Heere hebt leren kennen, u zou toch elke dag zijn daden moeten gedenken en u zou hem toch nooit meer moeten vergeten. Vanwege zijn grote waarde bent u hem vergeten. Niet met uw hoofd, maar met uw hart. Wat is er gebeurd? Heeft de wereld u weer gelokt? En bent u erop ingegaan? Heeft de welvaart, die grote verleiding van onze tijd, je te pakken gekregen en ben je bezig met geld en goed en huis en auto en... Dat kan ook als je de Heere kent. Of is het uw eigen ik? Misschien wel uw vrome ik. Je hebt de Heere leren kennen. En nou wil je ook iemand zijn in de kerk. Iemand tegen wie de anderen opkijken. Iemand die de anderen toch wel echt geestelijk vinden. En je let meer op wat de mensen van je vinden dan de Heere. Ik kan als ambt dragen dat je op huisbezoek gaat en dat je denkt, wat zouden de mensen vinden van mijn gebed? Wat zouden de mensen vinden van de manier waarop ik praat, wat ik ze meegeef? En ondertussen kun je vergeten wie de Heere is. Het kan ook als je preekt. Dat het je erom gaat wat de mensen ervan vinden. En de Heere vergeet. Je eigen ik, is dat het soms? Of is de liefde verslapt? Dat kan. Na de tijd van de eerste liefde, als je de Heere voor het eerst hebt mogen leren kennen als borg en als zaligmaker. Ja, dan ben je vol van wie de Heere is. En je zou er iedereen wel over willen aanspreken. Of als je dat niet durft, je zoekt voortdurend de binnenkamer om de Heere te zoeken. Maar ja, u hebt Christus leren kennen. En u zegt het misschien wel, ja, ik ben in hem geborgen, dat mag ik geloven. En toen bent u daarop gaan rusten. En kon u het daarmee doen. En bent u God vergeten. Is het zo? Wat is dat erg? Als we genoeg hebben aan de genade die we ooit van de Heere hebben ontvangen. En we kunnen de Heere zelf missen. En wat doen we daarmee de Heere? Een oneer aan. God vergeten. Ja, dan doen we de Heere tekort. Maar weet u, dan doe je ook jezelf tekort. Dan ontvalt je uiteindelijk ook de geloofsmoed als nieuwe aanvechtingen zich aandienen. Een voorbeeld. Maarten Luther. Morgen is het hervormingsdag. Maarten Luther. Het ging met de zaak van de reformatie niet altijd voorspoedig. En op een van de momenten dat alles tegen leek te zijn en het vrijwel afgelopen leek te zijn met de reformatie, zat Maarten Luther in huis met zijn hoofd verborgen in zijn handen. Somber. Hij dacht: het is afgelopen. Zijn vrouw Käthe ziet dat en die doet de gordijnen dicht. Alsof er iemand overleden is. Zoals men dat toen deed. En Luther schrikt op en hij zegt: Käthe, er is toch niks ergs met de kinderen gebeurd? Nee, zegt Käthe, er is iets veel ergers gebeurd. Want als ik jou zo zie, dan is de God van Maarten Luther dood. En dat was voor Luther het omslagpunt. Dat hij zei: zag, maar de Heere leeft. En ik doe en denk en bid alsof hij niet leeft. God vergeten. Dan kun je de aanvechtingen ook niet meer aan. Wat is dan nodig? Ik zal de daden des Heeren gedenken, zijn wonderen van oudsher. Dat is nodig. Dat je de Heeren zoekt en vindt. Je laat vinden door hem. En niet meer met die dwaasheden je bezighoudt. Die allemaal niks voorstellen. Maar aan hem genoeg hebt. Voor wie geldt het vanochtend? God vergeten. Voor hoeveelen die nog nooit de Heere werkelijk hebben nodig gekregen. Maar die dag in dag uit de Heere kunnen vergeten van hun geboorte af. Al zoekt de Heere u jou ook dag in dag uit. Voor hoeveel van Gods kinderen geldt het? Dat is wel de hoogste ondankbaarheid, of niet? Als u een bedelaar tegen zou komen op straat en u bent in een gulle bui en u geeft hem 100 euro. En u komt de volgende dag terug. U ziet diezelfde bedelaar zitten en hij herkent u niet. Dat is toch ondankbaar. Hoe ondankbaar is het dan als Gods kind God vergeet, terwijl hij of zij zoveel meer heeft ontvangen dan 100 euro, de gave van het eeuwige leven. Wat is dan nodig? Terug naar de Heere, aan zijn voeten terechtkomen en zijn daden gedenken, ja, van het verleden, maar ook de Heere bidden of hij tonen wil wie hij is. Zou je welkom zijn bij de Heere? Nou, wij zouden iemand die zo ondankbaar is geweest en die ons zo vergeten was, toch wel zeggen: wacht jij maar eens een poosje, jij bent voorlopig nog niet aan de beurt. Maar gelukkig, zo is de Heere nou niet. Want hoewel zijn volk hem vergeet, hij vergeet zijn volk niet. Dat doet hij niet. Zou kunnen. Daar zou hij alle recht toe hebben om zijn volk te vergeten. Want ze vergeten hem immers. En dan zou hij met een ander volk wel verder kunnen gaan. En dan zou hij wel anderen zalig kunnen maken. Maar nee, hij is Israël niet vergeten. Waaruit blijkt dat? Wel, dat blijkt alleen al daaruit dat de Heere met hen twist. En dat de Heere hen opzoekt. Mijn volk is mij vergeten, dagen zonder getal. Waarom zegt de Heere dat? Omdat hij ze lief heeft. Omdat hij ze terug wil hebben. Omdat hij hen niet vergeten is. Dat is de liefde van de Heere. Wat een genade, hè? Je zou toch zeggen, voor zo'n volk 10 anderen. Zou je toch zeggen. Maar de Heere heeft ze lief. Met een vrije liefde. De Heere heeft dat volk lief, zo'n volk waar wij ons voor zouden schamen, denk ik. Hij schaamt zich er niet voor, maar hij blijft naar hen vragen. Wat voor mensen maakt de Heere zalig? Mensen die hem zo goed kunnen zoeken? Mensen die zelf toch wel zo ijverig zijn? Nee, de Heere, dat blijkt toch uit onze tekst. Maakt een volk zalig dat als hij ze even laat gaan, dat hem vergeet. Dat hem vergeet. Al zijn weldaden vergeet. En toch gaat hij door met zo'n volk zalig te maken. De Heere zoekt degene die naar hem niet zocht. Dat is zijn genade. Misschien zitten er wel mensen in de kerk die zeggen: ik zoek de Heere zo hard ik kan, maar ik vind hem maar niet. Ik zoek zo goed. Ja, misschien niet helemaal goed, maar ik doe mijn best. Maar de Heere hoort mij niet. Als dat jouw vraag is, kijk dan eens in de tekst. En zie eens dat het nou helemaal andersom is. Dat het niet zo is dat jij de Heere nou eens moet overhalen om genadig te zijn. Maar dat de Heere die God is die graag genadig wil zijn. En dat hij zoveel werk eraan heeft om om jou te bekeren. En geef je dan eens over in de handen van deze God. Hoe wil je eigenlijk zalig worden? Als de vrome jongen? Als het meisje dat toch werkelijk zo had gebeden. De Heere maakt zondaren zalig. Mensen die helemaal niet zo goed hadden gezocht, maar de Heere zocht. Mensen die helemaal niet zo goed kunnen bidden, maar de Heere raapt hen op. Zalig wie vandaag het leert belijden: Heere, ik had u vergeten. En als u me laat gaan, dan vergeet ik u nog weer. Maar vergeet u mij alstublieft niet. Misschien zit er iemand in de kerk die ver bij de Heere vandaan is gedwaald. Misschien letterlijk. Misschien met je hart. Met je hoofd. Met heel je leven. Dat gedoopte voorhoofd, als je dat hebt. Dat zegt het dat de Heere jou nog niet vergeten is. Dat hij gedenkt. Denk eens aan de gelijkenis van de verloren zoon. Waarom was die zoon verloren? Omdat hij zijn vader vergeten was. Hij ging weg en hij dacht niet aan zijn vader. Wanneer wordt hij bekeerd? Op het moment dat hij gaat denken aan zijn vader. Dan komt hij tot zichzelf en zegt hij: ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Hij was zijn vader vergeten, maar hij gaat terug. En dan? Dan moet hij op zoek in de schuur en op het land naar zijn vader. En zeggen: vader, misschien kent u me niet meer, misschien bent u me vergeten. Maar hier ben ik. Nee. Nee. Hij hoeft niet op zoek, want die vader is naar hem op zoek. Die vader is hem niet vergeten, maar die vader heeft voortdurend aan hem gedacht. En daarom is hij ook welkom. Dan hoeft hij niks uit te leggen. De Heere wacht om genadig te zijn. Hij is hij is jou niet vergeten. En dan mag je de Heere op wijzen ook. En dat heeft hij graag. Wel, zullen we dan vanochtend dus al dat andere vergeten? Al die bijzaken. Alles wat verder zo belangrijk lijkt in ons leven. Vergeet de afgoden. Vergeet te zondigen. Vergeet morgen op te gaan in je werk. Maar vergeet deze God niet. Maar zoek hem. En bekeer u. Voordat. Dat moet ik ook zeggen. Voordat het oordeel komt. Diegenen die zich niet tot God bekeren. Wacht het oordeel. De Bijbel spreekt over de hel. Wat is de hel? Zegt de Bijbel niet zoveel over. Vanuit onze tekst zeggen we vanochtend: de hel is die plek.
waar je werkelijk van God vergeten bent. Waar de Heere nooit meer aan je denkt. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. En ik zal u ook nooit kennen. Dan is die nodiging van de Heere afgelopen. En dan vergeet hij. Zover is het nog niet. Als je gedoopt bent, dat voorhoofd dat zegt het. Dat de Heere je nog niet vergeten is. En de Heere is Israël niet vergeten. Het beste bewijs, de Heere Jezus Christus. Niemand zat op hem te wachten. Hij kwam tot het zijne, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Israël was het vergeten. Maar de Heere was hem niet vergeten. En Christus kwam om God vergeter zalig te maken en te maken tot mensen die de Heere gedenken. Wilt u nog doorgaan op de weg van het God vergeten? Is deze Christus het niet waard dat u alles vergeet en hem alleen overhoudt? U die hem kennen mag, Christus kennen mag, in zijn schoonheid. Is hij niet het sieraad van uw leven? Is hij niet het enige wat er aan uw leven aantrekkelijk is? Is hij het dan ook niet waard om door u hooggehouden te worden? Dat u over hem spreekt. En dan mag het je eigen eer kosten, maar hem hooghouden. Vergeet toch die Christus niet, het sieraad van uw leven. Stal zijn heerlijkheid uit en spreek over hem en schaam u niet. Waarom zou je je schamen voor het mooiste sieraad ter wereld? Al begrijpt de wereld er helemaal niks van. Wat een wonder om zo te mogen leven. Ik, die de Heere vergat. Door hem niet vergeten. Volk van God, als het aan u ligt, dan vergeet u de Heere weer. Toch? Ondanks zijn genade. Maar de Heere vergeet u niet. En dat is het wonder. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Helaas, soms kan dat. Maar al zou dat gebeuren, nochtans zal ik u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, zegt de Heere. Hoe roemt Gods kind dan? Niet, ik heb altijd aan de Heere gedacht. Maar wel, hij heeft gedacht aan zijn genade. En hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Amen.
Laten wij samen danken en bidden. Heere, wij prijzen uw grote naam. Dat u die God bent die uw volk niet vergeet. Maar dat u de getrouwe bent. En we bidden u, Heere, dat u ons die genade schenkt. Dat we het u eerlijk leren belijden als we u zo vaak vergeten. En dat we ook u de Heere mogen leren kennen. Als die getrouwe God die zondaar zalig maakt. Heere, we danken u voor wat u gaf. En bidden u dat u genadig wegneemt wat niet overeenkwam met uw heilige wil, ook in deze dienst. Zegent u uw woord, wilt u geven dat het vrucht draagt. Brengt u ons vanavond in getrouwheid weer bijeen rondom dat woord. Hoort u ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Psalm 103, het eerste vers. Wij gaan van hier in het gebed om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.